Canto 11, hoofdstuk 10. De ziel vrij, de ziel gebonden. De Allerhoogste Heer zei: een ziel vrij van verlangen die mijn toevlucht aanvaardt, moet, met het gewetensvol vervullen van de persoonlijke plichten waar ik het over had, het Varnasharama-systeem praktiseren van zich gedragen in de samenleving. Een gezuiverde ziel moet inzien dat alle pogingen van belichaamde zielen die, gericht op zinsbevrediging, de materiële kwaliteiten voor het ware houden, gedoemd zijn te mislukken. Net zoals de zinnelijke zaken die de mediteerder ziet in het bereik van de slaap of in zijn fantasie hem niet verder helpen vanwege hun grote diversiteit, is ook de intelligentie vruchteloos bezig als die zich laat leiden door de zinnen gericht op een verscheidenheid aan uiterlijkheden. Mij toegewijd geeft men zijn actieve materiële leven op en gaat men over op een contemplatief bestaan. Als men geheel opgaat in zelfonderzoek, is men niet langer gebonden aan de voorschriften voor het verrichten van materiële arbeid, karma. Mij toegewijd moet men te allen tijden zo goed mogelijk de gelofte van de yoga en de gereguleerde praktijk ervan in acht nemen, als ook een guru respecteren die bekend is met mijn gedaante en vreedzaam is onder mijn gezag. Wees zonder valse trots en jaloezie, arbeidzaam in toewijding, vrij van bezitsdrang, verankerd in vriendschap, zonder haast, geïnteresseerd in navraag doen en vrij van ergernis en loze praat. Zich neutraal opstellend met een gelijke blik jegens de echtgenoten, de kinderen, de woning, het land, de verwanten en het banksaldo en dergelijke, moet men zijn eigen belang herkennen in dat van een ander. De ziel is de zelfverlichte ziene die verschilt van het grofstoffelijke en subtiele lichaam, precies zoals het vuur dat licht geeft terwijl het brandt, verschilt van het brandhout. Zoals de verschillende kwaliteiten van sluimeren zich manifesteren, groot of klein er zijn van het vuur, zijn er ook de kwaliteiten van het lichaam die door het hogere zelf dat erin binnenging worden aangenomen. Dit lichaam dat werd gevormd door de natuurlijke basiskwaliteiten die zich uitbreiden vanuit de oorspronkelijke persoon, bindt het levende wezen aan een materieel bestaan waarvan het wegbreekt middels de kennis van de ziel. Men moet daarom, door het cultiveren van kennis, in contact treden met de zuivere bovenzinnelijke opperziel die zich in het eigen zelf bevindt en het geleidelijk aan opgeven zich te bezinnen op de materiële kwestie. De acharya kan men beschouwen als het onderste deel van het aanmaakhout van een vuurstapel, de discipel als het bovenste deel en de instructie als de spaander die ertussen komt om het vuur aan te steken, terwijl de kennis die geluk brengt, er is als het vuur dat licht brengt. Deze zuiverste intelligentie van de zielen met ervaring, de acharya's, verdrijft de illusie die werd voortgebracht door de guna's. Vervolgens komt die intelligentie die zich opwierp vanwege die kwaliteiten dan zelf tot rust zoals een vuur uitgebrand raakt dat zonder brandstof komt te zitten. Voor degenen die heersen met en genieten van hun karma, van vruchtdragende arbeid, is er natuurlijk de eeuwige dualiteit van geluk en ongeluk, tijd en plaats, hebben en zijn. Als je alles wat materieel is voor eeuwig en volkomen houdt, wordt je intelligentie beheerst door al de verschillende vormen en veranderingen die daarbij horen. Alle levende wezens die op die manier denken, o Uddhava, zullen zich keer op keer weer geboren zien, ziek worden en sterven. Verenigd met een lichaam zit men immers vast aan de conditionerende geledingen van de tijd van zon en maan, dag en nacht, etc. In deze kan men duidelijk het gebrek aan onafhankelijkheid zien van de karmische heerser, als ook het geluk en ongeluk van zo'n genieter. Wat is iemand zo hulpeloos nu waard? Onder de belichaamden is de dwaas soms ongelukkig en zo ook is zelfs de wijze niet altijd gelukkig. Altijd gelukkig willen zijn is een zinloos streven en iets heel egoïstisch. Zelfs als men erin slaagt het geluk te bereiken en de ellende uit de weg te gaan, heeft men nog niet direct een idee van het yoga-proces waarmee de dood zijn macht verliest. Welke garantie op materieel geluk kan een materieel voorwerp of de lust de persoon nu bieden? Met de nimmer aangename dood zo heel nabij verschaft zoiets geen voldoening, zoals met een veroordeelde die naar zijn plaats van terechtstelling wordt geleid. Wat we vernamen over de hemel, als ook wat ons uit eigen ervaring bekend is op aarde, wordt verpest door rivaliteit, foutvinden, afglijden en verval. Net zoals in de landbouw vele obstakels een volkomen bevredigend resultaat in de weg staan, is het zinloos om te streven naar volmaakt materieel geluk. Als men zijn rechtschapenheid, dharma, zonder last van obstakels perfect in praktijk weet te brengen, zal zelfs de status die men zo verwerft niet eeuwig stand houden. Luister daarom alsjeblieft naar het volgende. Met het op aarde aanbeden hebben van de goden met offerplechtigheden gaat de offeraar naar de hemelse werelden, alwaar hij als een god mag genieten van de goddelijke genoegens die hij verwierf. Als gevolg van zijn opgebouwde verdiensten straalt hij in de tempel en geniet hij te midden van bevallig geklede godinnen, terwijl hij bij het achter zich laten van deze aarde wordt bezongen door de zangers van de hemel. Omringd door welgeklingel vergaat het hem naar wens met hemelse dames, maar, zich comfortabel ontspannend in de lusthoven van de goden, is hij zich in zijn genieten niet bewust van zijn neergang. Na lang van de hemelen te hebben genoten, tot zijn vrome tegoed verbruikt was, verliest hij met zijn deugd uitgeput, tegen zijn wil, zijn plaats in de hemel, zonder een vaste routine door de tijd uit zijn positie gedrongen. Als hij, als gevolg van zijn materiële betrokkenheid, bezig is met handelingen in strijd met het dharma, of als hij, omdat hij zijn zinnen niet de baas is, wellustig leeft als een ellendige, begeertige rokkenjager van geweld is jegens andere levende wezens, dieren dood tegen de regels en reeksen van geesten en spoken aanbidt, zal een menselijk wezen, na te zijn heen gegaan, daarop hulpeloos belanden in de diepste duisternis van de helse werelden. Hij zal vanwege zijn daden opnieuw een materieel lichaam moeten aanvaarden om handelingen te verrichten die hem in de toekomst opnieuw veel ongeluk zullen bezorgen. Welk geluk vindt men nu in het zweren bij activiteiten die steeds weer tot de dood leiden? In al de werelden bestaat er onder al hun leiders vrees voor mij in de vorm van de tijd. De individuele zielen, die een kalpa lang leven, vrezen mij en zelfs de allerhoogste Brahma, die voor de duur van twee parardas leeft, vreest mij. De materiële zinnen, geprikkeld door de kwaliteiten van de natuur, zetten aan tot handelingen en de individuele ziel, de jiva, die geheel opgaat in de activiteit van de materieel georiënteerde zinnen en de gunas, ondergaat er de verschillende karmische gevolgen van. Zolang er de differentiatie van de natuurlijke geaardheden is, zullen er de verschillende bestaansvormen van de ziel zijn, en zolang er deze verschillende staten van de ziel zijn, zal er karmische afhankelijkheid bestaan. Zolang men niet vrij is van deze afhankelijkheid, zal er vrees bestaan voor de Heer en Heerser die de tijd is. Zij dan, die dit, deze karmische band, genieten, zullen verdwaasd raken en steeds vol van verdriet zijn. Met het bestaan van de op elkaar reagerende of de werkende basiskwaliteiten noemt men mij aldus verschillend de tijd, de ziel, de Vedische kennis, de wereld, de eigenlijke aard of de grote natuur, alsmede het dharma. Sri Uddhava zei: hoewel de belichaamde ziel zich bevindt te midden van de natuurlijke geaardheden, hoeft hij nog niet gebonden te raken aan dat het geluk en het leed wat onophoudelijk op hem inwerkt vanuit het lichaam. Ofwel, hoe kan het gebeuren dat men als een vrije ziel in de greep raakt van die basiskwaliteiten, o Almachtige? Waar staat hij, hoe geniet hij, of waaraan kan men hem herkennen? Wat zou hij eten, of hoe zou hij zich ontlasten, neerliggen of zitten? Legt u alstublieft uit wat ik u vraag, o onfeilbare, o beste beantwoorder van vragen. Dit tegelijkertijd eeuwig gebonden en eeuwig bevrijd zijn, is iets dat me in de war brengt.